Gemeente, een mededeling in verband met de huisbezoeken deze week. Aanstaande woensdagavond zal er huisbezoek worden gedaan bij de familie M. van der Slik aan de Prins Bernhardlaan en J. Hollaar aan de Stenenweg. En eveneens op woensdagavond bij de familie J. M. Theo en J. Versluis bij de in Bruinisse. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft, en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit de 75ste psalm en daarvan het eerste en het vierde vers. U alleen, u loven wij en geen geval, geen zorg, geen list. 1 en 4 van 75. We lezen het woord Gods uit Paulus' brief aan de gemeente van Efeze, het vijfde hoofdstuk, de verzen 22 tot en met 33. Efeze 5, de verzen 22 tot en met 33. En na de schriftlezing zingen we het zesde vers van Psalm 86, leer mij naar uw wil te handelen. Efeze 5 vers 22, gij vrouwen, wees aan uw eigen mannen onderdanig, gelijk aan de Heere. Want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is, en hij is de behouder des lichaams. Daarom gelijk de gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft en zichzelf voor haar heeft overgegeven, opdat hij haar heiligen zou, haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord, opdat hij haar zichzelf heerlijk zou voorstellen, een gemeente die geen vlek of rimpel heeft of iets dergelijks, maar dat zij zou heilig zijn en onberispelijk, al zo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben gelijk hun eigen lichamen. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. Want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het, gelijkerwijs ook de Heere, de gemeente. Want wij zijn leden van zijn lichaam, van zijn vlees en van zijn benen. Daarom zal een mens zijn vader en moeder verlaten en zal zijn vrouw aanhangen en zij twee zullen tot één vlees wezen. Deze verborgenheid is groot, doch ik zeg dit, ziende op Christus en op de gemeente. Zo dan ook gijlieden, elk in het bijzonder, een iegelijk hebben zijn eigen vrouw al zo lief als zichzelf. En de vrouw zie dat zij de man vrezen. Wij doen belijdenis van ons geloof en spreken dan in ieder in zijn hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof een heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Gemeente, wat onze catechismus betreft zijn wij toegekomen aan de 41ste zondag over het zevende gebod. Gij zult niet echt breken. Ik heb u vorige week gezegd, voordat er van echt breuk sprake is, moet er natuurlijk eerst van een huwelijk sprake zijn. En we zijn toen gaan lezen in het woord van God, met name in het eerste deel van Gods woord, in het boek Genesis, hoofdstuk 1, hoofdstuk 2... En we hebben gezien hoe de Heere daar zelf het huwelijk heeft ingesteld als een inzetting die aan hem behaagt. Wij willen in die lijn vanavond voortgaan en met name gaan letten op de plichten van man en vrouw binnen het huwelijk, zoals we dat beschreven vinden. Onder andere in het vijfde hoofdstuk van Paulus' brief aan de Efeziërs en verder ook in het derde hoofdstuk van de eerste brief van Petrus. Laten wij samen eerst de Heere daar zijn zegen over bidden. Wij zoeken samen uw heilig aangezicht, o Heere, nu wij vanavond weer bij elkaar zijn en nu wij rondom uw woord ons mogen neerzetten, om te horen wat u ook in dit uur tot ons te zeggen hebt. Heere, wij zijn mensen die onderwezen moeten worden, omdat we uit onszelf, van onszelf, de dingen niet weten En zelfs al zouden we ze kunnen weten omdat ze ons al een en andermaal gezegd zijn, dan blijkt telkens weer dat wij hardleerse mensen zijn, dat we vergeetachtige mensen zijn, dat we onnadenkende mensen zijn en dat dezelfde dingen ons daarom ook keer op keer weer moeten worden herhaald. U wordt niet moede, heren, om ons de dingen iedere keer weer voor de aandacht te brengen, de zaken die met de rechte leer te maken hebben, maar ook de zaken die met het rechte, het ware christelijke leven op het allernauwst samenhangen. En daar gaat het dan met name vanavond over. Nu werd nog weer toegespitst op één speciaal terrein van het leven waar uw heilig gebod ons bij bepaalt. Als u immers in uw woord, in uw heilige wet tot ons zegt, gij zult niet echt breken. En als we op grond van uw woord geen andere conclusie mogen en kunnen trekken dat het huwelijk een inzetting is die aan u de Heere behaagt. Maar dan hebt u het ook voor het zeggen, Heere, als het gaat om de vraag wat een echt christelijk huwelijk kan zijn. Dan hebt u het ook te zeggen als het gaat om hoe de gehuwden zich tegenover elkander hebben te gedragen. Heere, daar spreekt uw woord ook over. En omdat uw woord erover spreekt, zal de prediking er niet over mogen en kunnen zwijgen. En als we vanavond bij deze dingen worden stilgezet, heren, wilt u dan zelf onderwijzen? Wilt u dan zelf geven dat het onderwijs uit uw woord ook verstaan mag worden, dat het ook mag worden toegestemd? Want dat is nog weer een stap verder dan dat we het verstaan. Dat we het er ook mee eens zullen zijn, maar nog meer, heren, en nog verder, geef dat het ook beleefd mag worden, dat het beoefend mag worden. Want we kunnen het allemaal heel precies weten, weten hoe het moet, weten hoe u het wilt, weten hoe het eigenlijk behoort, maar dat betekent nog niet dat het er ook is, dat het beleefd, dat het beoefend wordt, dat het praktijk is. Zal dat zo zijn, heren? Zo goed als op alle andere terreinen van het leven, dan zullen we toch niet kunnen missen het onderwijs van uw geest, het geregeerd worden door uw geest, de invloeden van uw geest, opdat we waarlijk in de vreze des Heren mogen leven. We hebben zojuist na de schriftlezing met elkaar al gezongen, en laat dat dan ook door deze hele kerkdienst heen maar leven in ons hart. En laat het ook na de prediking maar meegaan in ons hart. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Neig mijn hart en voeg het samen tot de vreze van uw naam. Heren, dat hebben we allemaal nodig. Dat hebben we nodig als getrouwden. Dat hebben we nodig ook als we niet getrouwd zijn. Of als we niet meer getrouwd zijn. Die vrezen van uw naam, dat wandelen in uw wegen, dat doen wat u de Heere behaagt, Heere, dat kan door geen mens gemist worden. En dan hebben we allemaal toch weer een verschillende opdracht en een roeping. Die is voor gehuwden weer anders dan voor ongehuwden, Heere. Maar als het gaat om de wezenlijke dingen, als het gaat om de verhouding tot u en om de omgang met u en de gehoorzaamheid aan uw wil, dan heeft ieder op zijn of haar plaats nodig. Ja, dan is onmisbaar dat genadewerk van uw Heilige Geest. Wilt u ons dat geven? Heren, en als het dan vanavond met name over het huwelijk gaat en over degene die gehuwd zijn, dan zullen we ongetwijfeld niet te veel kunnen zeggen over degene die geen huwelijk kennen of het huwelijk niet meer beleven. Heren, maar neem dan toch ook vanuit uw woord datgene en breng dat ook thuis bij die andere categorieën, opdat ook zij van uwentwege een boodschap mogen meekrijgen en meedragen, en opdat het woord zo tot een ieder van ons zal komen. En opdat wij vanavond, wie we ook zijn, uw stem zullen mogen horen en Heere, geef ons daartoe een gezegend samen zijn. Wees zelf in ons midden en laat uw genade ons bezoeken en laat uw zegen over alles zijn. Wij bidden u, Heere, voor alle arbeid in uw koninkrijk. Mogen we u opnieuw vragen dat gij die arbeid gebruiken wilt om velen nog tot de kennis der waarheid te brengen, ze nog te winnen voor u en voor uw dienst. Laat het woord mogen winnen. Laat de harten die gesloten zijn mogen opengaan. Laat een zondaren die het zonder u gesteld hebben tot op dit ogenblik leren en beleven dat dat een weg is die naar het verderf voert, opdat ze nog leren vragen naar u, hun maker. Wilt gij het volk dat gij u bezig bent te vergaderen ook beschermen onder uw hand en ze het nodige geestelijke voedsel toereiken, opdat ze gedurig onderhouden mogen worden en dat nieuwe leven gevoed mag worden. Heere, laat zo in uw koninkrijk alles mogen geschieden, ook in de tijd waarin wij leven, opdat we niet meegezogen, meegetrokken, verslonden zullen worden door allerlei ongeloof en allerlei verkeerde levensinstellingen en praktijken. Heere, laat de leer zuiver bewaard mogen worden, maar geef dat ook het leven van uw kerk meer en meer ook een weerspiegeling mag zijn van datgene wat gij inwendig in de uwen tot stand brengt, opdat uw kerk ook waarlijk een goed gerucht van haar koning in deze wereld zal mogen verspreiden. En dat niet alleen met het woord, maar ook door de wandel, ook door het gedrag, ook door wat gedaan en soms ook door wat nagelaten wordt. Heere, wilt gij zo voor uw eigen eer zorgen en alle die u vrezen, daartoe ook bekwamen en toerusten en de liefde in het hart geven voor u en voor uw dienst, dat ze gewillig ook voor uw naam zouden mogen uitkomen op de plaats waar gij gesteld hebt. Gedenk ons allen, Heere, en wilt gij uw genade heerlijk maken. We vragen u deze dingen niet omdat we enig recht bezitten. Het zou niet kunnen, Heere, als wij naar uw woord hebben leren luisteren en als we onszelf in het licht van uw heilige wet wel eens hebben gezien, dan weten wij dat we geen enkel recht bezitten en dat we geen enkele verdiensten over hebben. U kunt ons dan ook nooit aanschouwen vanwege onze waardigheden, maar u kunt het alleen maar doen als u ons aanziet in de Heere Jezus Christus. Wel nu, Heere, mogen we ons dan zo aan u aanbevelen, aan uw trouwe zorg, aan uw liefdewerk, aan uw genadearbeid. En wilt u ons zo een genadig God zijn. We bidden u voor heel de gemeente en voor iedereen in de gemeente. Bijzonder daar waar zorgen en waar moeite zijn, waar verdriet is. Heere, wilt u daar ook zijn en uw trouwe zorg en uw gunst bijzonder daar tot openbaring brengen in uitkomst die van u moet komen, maar ook in geestelijke verkwikkingen die ook uit uw handen voortkomen. We erkennen uw goedheid, Heere, dat u het broeder Tale in het hart gegeven hebt om de beroeping die op hem uitgebracht was om in de gemeente als ouderling te dienen, dat hij die mocht aannemen en dat hij zo straks ook inderdaad zijn werk in het midden der gemeente zal mogen beginnen. Bekwaam hem en begiftig hem met uw geest en laat zijn ogen maar op u de Heere gevestigd mogen blijven. En wilt u zo alle arbeid, ook in de gemeente, van verenigingen en catechisaties, met uw gunst bekronen, Heere, dat het alles dienstbaar mag zijn aan de uitbreiding van uw koninkrijk. Hoor ons, o genadige God, en scheld ons al onze misdaden kwijt. Hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, wij gaan nu zingen uit Psalm 45. Het vijfde en het zesde vers. Men ziet u blij in statelijke rijen, door dochteren zelfs van koningen geleien. En dan zal de vorst van al uw schoon getuigen. 5 en 6 van Psalm 45 en intussen krijgt u gelegenheid om uw gaven te geven voor de kerk. In de preek van vorige week zondag hebben we met elkaar gezien aan de hand van het met name tweede hoofdstuk van het boek Genesis hoe we in het huwelijk te doen hebben met een eigen instelling van de Heere. God heeft dat huwelijk gewild, God heeft dat huwelijk gegeven en hij is zelf degene geweest die Adam zijn vrouw als met zijn hand heeft toegebracht. En dat het een instelling van God is die aan God behaagt. heeft ook de Heere Jezus bewezen toen hij het eerste wonder in zijn rondwandeling op aarde juist op een bruiloft verrichtte, de bruiloft te Kana, waar hij water in wijn veranderde. Hij was daar genodigd, hij had de nodiging aangenomen en toen zij in nood waren, toen heeft hij geholpen. Zijn eerste teken heeft hij daar verricht. Wel, alleen als we zo het huwelijk zien als een inzetting van God die aan hem behaagt, als een inzetting waar Christus ook zijn eerbied voor heeft betoond, alleen als we zo het huwelijk zien en beleven, dan kan ons leven als getrouwden ook God de Heere behagen. Maar hoe moet zo'n huwelijk dan zijn? Hoe heeft de Heere het bedoeld? Wat is de plaats van de man? Wat is de plaats van de vrouw tegenover elkaar? Tegenover de Heere? Hoe moeten ze zich gedragen? Op die vragen gaat het woord van God ook in. Dus we lezen daar niet alleen dat het huwelijk door de Heere is ingezet, maar ook hoe de Heere zo'n huwelijk eigenlijk bedoeld heeft. Daar gaat het woord van God zelfs uitvoerig op in. In dit opzicht moeten we niet naar het Oude Testament, alhoewel er ook in het Oude Testament wel hier en daar iets over deze vragen en de antwoorden daarop gezegd wordt. Maar wij kunnen hiervoor veel beter terecht in het Nieuwe Testament. We hebben met elkaar een gedeelte gelezen, dat hele bekende uit het vijfde hoofdstuk van Paulus' brief aan de Efeziërs. Heel beknopt zegt hij in feite hetzelfde in zijn brief aan de Colossenzen. In het derde hoofdstuk. Gij vrouwen zijt uw eigen mannen onderdanig gelijk het betaamt in de Heere. Gij mannen hebt uw vrouwen lief en wordt niet verbitterd tegen haar. Dus dat is in hele korte bewoordingen samengevat wat hij ook in de Efezebrief schrijft. En dan is er natuurlijk ook die passage in het derde hoofdstuk van de eerste Petrusbrief. De eerste 7 versen waar de apostel Petrus schrijft eerst aan de vrouwen en daarna ook aan de mannen. En dan zien we dat zowel het getuigenis van Petrus als dat van Paulus volkomen met elkaar overeenstemmen. En op deze twee getuigenissen zou ook van toepassing kunnen zijn het woord dat de Heere zelf heeft gegeven. In de mond van twee of drie getuigen alle woord zal bestaan. We zullen vanavond dus over de gehuwden spreken in het licht van het woord van God. En ik ben me bewust dat natuurlijk niet iedereen vanavond onder mijn gehoor tot de gehuwden behoort. Daar horen de kinderen niet bij, daar horen de opgroeiende jongeren niet bij. Daar horen ook weduwen en weduwnaren niet meer bij. Daar horen ook degenen niet meer bij die hun huwelijk hebben zien stranden en in een scheiding hebben zien eindigen. Daar horen ook niet bij de volwassenen die nooit tot een huwelijk zijn gekomen. Vorige week hebben we bij die verschillende categorieën toch ook afzonderlijk wat stilgestaan en met hen samen ook het woord van de Heere beluisterd. Laten we vanavond dan, omdat het woord van God ons zo leidt, maar dan wat minder aandacht noodzakelijkerwijze moeten geven aan de ongehuwden, om onze aandacht dan wel heel speciaal te richten op de getrouwden. Ons uitgangspunt is het vijfde hoofdstuk van Efeze, een van de zogenaamde huistafels. Die vind je meer in de brieven van Paulus, vooral in het laatste gedeelte van verschillende van de brieven, waar hij allerlei regels geeft, allerlei aanwijzingen geeft voor het huiselijke leven. Praktische voorschriften, heel concreet over de verhouding vader, man en vrouw, ook over de verhouding vader en moeder enerzijds en kinderen, dan zijn we in het volgende hoofdstuk, in hoofdstuk 6. Ook over de verhouding tussen werkgevers en werknemers, wat je ook in het zesde hoofdstuk vindt. Maar vanavond dus heel speciaal over mannen en vrouwen in het huwelijk. Nu weet u, dat heb ik vorige week benadrukt, dat vanuit de schepping gezien er duidelijk een gelijkwaardigheid is tussen man en vrouw. Toen God de mens schiep, schiep hij de mens mannelijk en vrouwelijk. En hij gaf beide die opdracht. dat scheppingsmandaat, dat cultuurmandaat om de aarde die God geschapen had te beheersen, te regeren, in cultuur te brengen enzovoort. Nu, die gelijkwaardigheid, die principiële gelijkwaardigheid die er vanuit de schepping is, die wordt in de herschepping ook weer hersteld. Want de apostel Paulus, als hij het heeft over in de derde hoofdstuk van de Galatenbrief over de vrucht, het resultaat van het werk van de Heer Jezus Christus, dan zegt hij in Galaten 3, want gij zijt allen kinderen Gods door het geloof in Christus Jezus. Want zoveel als gij in Christus gedoopt zijt, hebt gij Christus aangenomen. En daarin is nog Jood, nog Griek. Daarin is nog dienstbare, nog vrije. Daarin is geen man en vrouw. Want gij allen zijt één in Christus Jezus. Mannen en vrouwen zijn voor God gelijk als schepselen. Mannen en vrouwen zijn voor God ook gelijk als gevallen schepselen. Ook geen verschil. Allemaal aan de zonde onderworpen. Mannen en vrouwen zijn voor God ook gelijk als herschapen schepselen. En dat vind je in Efeze 5 terug. Want ik ben de schriftlezing begonnen bij vers 22, maar als we één vers teruggaan, dan zien wij dat de apostel dat allereerst benadrukt. Binnen die ene gemeente, waar hij dus allerlei vermaningen voor geeft, daar hoort dit thuis, dat ze allemaal elkander onderdanig zullen zijn in de vreze Gods. De plicht voor iedereen die de Heere beleidt, of het een man of een vrouw is, de plicht voor iedereen is de plicht tot zelfverloochening, elkander onderdanig zijnde. Of zoals Filippenzen dat schrijft, dat de een de ander uitnemender moet achten dan zichzelf. En ieder bedenken niet alleen wat van hem is, maar vooral ook wat van de ander is. Maar hoe gelijkwaardig mannen en vrouwen als schepselen, als gevallen schepselen en als door genade herstelde schepselen dan ook zijn, hoe gelijkwaardig ook, toch blijven ze onderscheiden. En blijft ook hun taak onderscheiden. En blijft ook hun positie onderscheiden. En dat werkt Paulus nu uit in de verse 22 en volgende. En daarbij geeft hij eerst aandacht aan de vrouw en haar plaats in het huwelijk. En dan is het centrale woord dat hij, als hij haar plaats beschrijft, gebruikt. Het centrale woord bij de vrouw is onderdanigheid. En als hij daarna de plaats en de positie van de man beschrijft, van de getrouwde man, dan is het centrale woord dat hij daarbij gebruikt liefhebben. Nu, wat wordt nou met een en ander bedoeld? Ik begin, zoals de apostel dat ook doet, bij de vrouw. Zij moet dus onderdanig zijn. En dat hangt samen, zegt Paulus, want de man is het hoofd van de vrouw, vers 23. Met dat hoofd zijn van de man hangt de verplichting tot onderdanigheid van de vrouw samen. Dat wil simpelweg zeggen dat in zo'n huwelijk, zoals God dat beoogt, de man als het hoofd de leidinggevende elementen in zich heeft. Maar, zo hoor ik iemand zeggen, en in deze tijd hoor je dat nogal luidruchtig zeggen natuurlijk, en het begint ook binnen de christelijke gemeente al tamelijk luid te weerklinken, dat woord onderdanig, dat is niet meer van deze tijd. Dat kun je met goed fatsoen vandaag niet meer gebruiken. Daar haalt de wereld in ieder geval de schouders over op, daar word je door belachelijk gemaakt. Dat kun je vandaag niet meer zeggen. Waarom niet? Ja, ik kan me voorstellen dat als je aan dat woord onderdanigheid gedachten verbindt als minderwaardigheid, minder zijn, dan kun je inderdaad beter voorzichtig zijn met het gebruik van dat woord. Maar ik ben niet voor niets begonnen met te zeggen dat de apostel vanuit het woord van God begint met te wijzen op de gelijkwaardigheid. En dat is wat anders dan gelijkheid. Gelijkwaardigheid, ja. Maar dan vanuit die gelijkwaardigheid toch dat verschil. En dan moet u dat woord onderdanigheid niet associëren met al die onderdrukking die er in de geschiedenis van de vrouw geweest is. Niet met dat verkeerde, dat heersende, dat heerszuchtige gedrag dat sommige mannen gedemonstreerd hebben tegen hun vrouwen, waardoor zij hen achteruitgezet hebben, waardoor ze vrouwen hebben uitgebuit en hebben gekleineerd, en vrouwen moesten dat allemaal maar stilzwijgend ondergaan en accepteren. Maar dat is Gods bedoeling nooit geweest met het woord onderdanigheid. Dat kan ook helemaal niet. Zo'n vulling van dat woord, dat is in strijd met het getuigenis van Gods eigen getuigen, van Gods eigen woord. Want neem alleen de manier waarop de Heer Jezus met vrouwen is omgegaan. Hoe hij aandacht aan ze schonk. Hoe hij respect voor hen toonde. Hoe hij voor vrouwen net als voor mannen klaar stond om te helpen als er nood was, om te onderwijzen als er onkunde was. En dat was gans en al geen gewoonte onder de Joden. Joodse mannen spraken niet met een vrouw op straat. Jezus doet dat wel. Joodse mannen spraken niet met een vrouw over godsdienstige dingen. Jezus doet dat wel. Omdat hij van diepe overtuiging is dat de wijze waarop vrouwen bij de Joden behandeld werden niet naar de wil van God was. En hij herstelt haar in haar waarde. Bovendien, als we het woord van God compleet lezen, dan zien wij, ik kom straks nog wel op dat gedeelte terug, maar ik verwijs daar nu vast even naar, 1 Petrus 3, gij mannen insgelijks woont bij haar, bij uw vrouwen, met verstand aan het vrouwelijk vat als het zwakste eergevende, als die ook mede erfgename der genade des levens met haar zijt. Eergeven. Dat is een van de dingen die door de apostel Petrus als een verplichting de mannen wordt opgelegd. De vrouw als het zwakkere vat haar eer geven. En om niet meer te noemen, en ik verwijs daar alleen maar naar, maar u zou dat voor uzelf eens een keer na kunnen lezen. Als dat de bedoeling van de Heere was met het woord onderdanigheid, die vrouw die moet dan maar in een heel klein hoekje weggedrukt zijn en die man is alles en zij is niks. Dan kan ik nooit verklaren hoe het laatste hoofdstuk van het boek Spreuken in de Bijbel gekomen is. De lof op de deugdelijke huisvrouw. Dat kan nooit als de plaats van de vrouw zo'n ondergeschikte en weggeschovene is, als dat in sommige kringen gebruikelijk was en hier en daar nog is. Wat is dan die onderdanigheid? Wel, denkt u aan het beeld dat de Heere gebruikt hier voor de man die het hoofd is. En als je dat beeld vasthoudt, dan is de consequentie, dan volgt daaruit voort dat de vrouw het lichaam is. Hoofd en lichaam kunnen niet zonder elkaar. Kunnen ook niet zonder elkaar functioneren. En wat is nu de functie van het hoofd tegenover het lichaam? Wel, het lichaam kan niet zonder het hoofd. Het lichaam wordt aangestuurd door het hoofd. Maar dat lichaam dat door het hoofd geleid wordt, wordt tegelijkertijd door dat hoofd ook beschermd. De leiding die van het hoofd uitgaat, is tegelijkertijd ook profetelijk voor het lichaam. En voor het geval, want die situaties kunnen zich voordoen, voor het geval het hoofd niet meer zuiver functioneert, voor zover, en dan heb ik het over het beeld, van ons hoofd en ons lichaam, voor zover dat hoofd verkeerde beslissingen neemt, waardoor het lichaam schade zou lijden, voor zover gaat het beeld niet meer op. Past Paulus het niet meer toe, want als het gaat om de onderdanigheid en de gehoorzaamheid van de vrouw als het lichaam aan het hoofd, dan geldt dat alleen maar voor de dingen die recht en billig zijn. En zoals er in de relatie van ouders en kinderen een grens kan zijn aan het gebod. Als ouders kinderen namelijk opdrachten geven die ze in het licht van Gods wet niet mogen gehoorzamen, zo is er ook in de huwelijksrelatie een grens. Een man kan van zijn vrouw dingen eisen die zij op grond van het woord niet mag doen. En dan geldt goden meer gehoorzaam te moeten zijn dan de mensen. Hoe zo'n christelijk huwelijk dan is? Laten we nauwkeurig lezen wat de apostel schrijft. En hij maakt hier in dit stuk waar het over de huwelijkse plichten gaat, tegelijk ruimte voor een geweldig rijk stukje evangelieprediking. Want Paulus maakt nu duidelijk hoe zo'n christelijk huwelijk moet zijn, door te wijzen op de relatie tussen de Heere Christus en zijn gemeente. Vers 23 en 24, want de man is het hoofd der vrouw, gelijk ook Christus het hoofd der gemeente is. En hij is de behouder van het lichaam. Daarom gelijk de gemeente aan Christus onderdanig is, alzo ook de vrouwen aan haar eigen mannen in alles. Christus het hoofd van zijn gemeente. De gemeente die zijn lichaam is. En hoe gedraagt zich de gemeente tegenover haar hoofd, Christus? Zij is hem onderdanig. Zij is hem gehoorzaam. Waarom? Hij is de behouder van het lichaam. Hij zorgt ervoor. Hij waakt erover. Hij heeft het welzijn van zijn lichaam, dat is zijn gemeente, altijd op het oog. En zo is Christus het hoofd van zijn gemeente. Zo zoekt hij haar behoud. Zo zoekt hij haar welzijn. Zo zoekt hij haar geestelijk geluk. Zo is hij gedurig voor haar bezig. En haar weerwoord, haar antwoord aan zoveel liefderijke zorg, haar weerwoord, haar antwoord aan hem die de behouder van het lichaam is, is haar onderdanigheid, haar gehoorzaamheid, haar toewijding. Wel, daar ligt het geheim. En dat geheim moet geleerd worden. Zal er sprake zijn, ik heb het nu over van de kant van de vrouw, zal er sprake zijn van een recht beleven van haar plaats die God haar in het huwelijk heeft gegeven. Dat betekent dat de verhouding tussen de Heere en die bewuste vrouw in orde moet zijn. Op zijn minst in orde moet komen. Wie is Christus? Wie is hij voor u? Wat deed hij voor u? Hoe leerde u hem kennen? En wat is de gezindheid van uw hart tegenover hem? En als ik deze vragen aan de getrouwde vrouwen stel, en dat doe ik op dit moment, dan mag ik ze tegelijkertijd ook wel uitbreiden tot een ieder van ons, nietwaar? Want niet omdat je getrouwd bent, maar omdat je zondaar bent, heb je de Heere Jezus nodig. En moet je schuilen leren achter zijn bloed. En moet je weten wie hij is. En wat ik in hem mag vinden. En moet ik weten dat de gezindheid van mijn hart tegenover hem nu een andere is dan vroeger toen ik nog voor mezelf leefde en in mijn zonde voortging. Moet ik weten dat ik er nu behagen in heb ontvangen en verkregen en dat ook mag beleven om hem te zoeken en om hem te behagen. Wie is hij voor u en voor mij? Wat is hij ons waard? Gaat ons hart naar hem uit? Is hij voor ons zoals die voor de bruid in het Hooglied was? Hij draagt de banier boven 10.000. Mijn liefste is blank en rood. Zulk een is mijn liefste. Ja, zo zullen we hem toch moeten leren kennen. Zal het wel zijn met onze armen, met onze onsterfelijke ziel. Maar zo moet, en ik ben weer terug bij het uitgangspunt, zo moet ook de gehuwde vrouw het geheim leren kennen van wie Christus voor haar is en wie zij daarom en op grond daarvan voor de Heer Jezus is. Wie is dan die vrouw die de Heere als haar zaligmaker mag zoeken en kennen? Wie is dan die vrouw die we een godzalige en een godvruchtige vrouw kunnen noemen? Wie is dan die vrouw die Paulus op het oog heeft als zij hier de huwelijkse plichten beschrijft? Is dat die geëmancipeerde vrouw die met allerlei coquetterie en allerlei aandachttrekkerij over straat gaat en er ook navenant naar gekleed is? Is dat die vrouw die zichzelf opsmukt en opsiert en die op die manier de aandacht trekt van iedereen die haar passeert? Nou, kijkt u eens even in het derde hoofdstuk van de Petrus, de eerste Petrusbrief. Als het gaat om de vraag, wie is dan die godzalige en die godvruchtige vrouw die de Heere vreest en die de Heere behaagt? Dan vindt u in die brief van Petrus daar wel een antwoord op. Ik begin maar bij het begin desgelijks. Gij vrouwen, zijt uw eigen mannen onderdanig, opdat ook zo enige het woord ongehoorzaam zijn, zij door de wandel der vrouwen zonder woord mogen gewonnen worden. Als ze zullen ingezien hebben uw kuisse wandel in vreze, welke versiersel zij niet hetgeen uiterlijk is, bestaande in het vlechten van het haar en omhangen van goud of van klederen aan te trekken, maar de verborgen mens des harten, in het onverderfelijk versiersel van een zachtmoedige en stille geest die kostelijk is voor God. Dus niet die ijdele pronkzucht, maar het onverderfelijk versiersel van een zachtmoedige, ootmoedige en stille geest die kostbaar is voor God. Het wezen zit altijd van binnen, innerlijk. En nu is er natuurlijk wel een die bij zichzelf denkt en die het ook wel eens zou willen vragen: mag een vrouw dan helemaal geen sieraden dragen? En mag ze dan niet mooi gekleed zijn? En is het christelijk ideaal van een godvruchtige vrouw dan zo'n vrouw die met vettige haren rondloopt en waar geen geur en geen smaak meer aan is, die een beetje slonzig is, maar wel heel degelijk? Het zou dwaas zijn om dat te denken. Het woord van God spreekt inderdaad ook over sieraden. En het woord van God verbiedt niet het dragen van goede en geschikte en wat mij betreft ook nog mooie klederen. De Heere Jezus had ook een mantel die zonder naad geweven was. Kostbaar kledingstuk. Maar de vraag is, wat betekent dat nou allemaal voor ons? Als je dan toch sieraden zoekt en als je dan toch het mooie altijd wilt hebben, wat betekent dat? Vergelijkenderwijs, hoeveel tijd gebruikt een meisje, hoeveel tijd gebruikt een jonge vrouw om de Bijbel te lezen? En hoeveel tijd om voor de spiegel te staan? Nou, dan weet je het antwoord. Heel simpel. Hoeveel tijd om Gods woord te onderzoeken en bezig te zijn in gebed om de wil van de Heere te mogen kennen. En hoeveel tijd om je lichaam op te sieren en op te dirken en je nog mooier maken dan God je gemaakt heeft. Maar je kunt jezelf nooit mooier maken dan God je gemaakt heeft. Denk aan het innerlijk, de inwendige mens. Daar heeft Petrus het ook over, de verborgen mens des harten. Die leeft in de vreze Gods en in liefdevolle gehoorzaamheid aan de Heere. Het sieraad van een godvruchtige vrouw is haar geheiligde levenswandel, haar kuise wandel. Het sieraad van een godvruchtige vrouw en van een godvruchtig meisje die nog niet getrouwd is, maar misschien op een huwelijk hoopt. Misschien uitzicht heeft op een huwelijk, of dat nog niet eens. Maar het sieraad van een godvrezend vrouwmens, voor of in het huwelijk, dat is als ze op God heeft leren hopen. En als ze haar schepper heeft leren liefhebben. En als ze vanuit haar hoop op God en haar liefde tot God een geadeld karakter krijgt. Een hoogstaand karakter, uitkomend in een kuise wandel. In een mijden en vlieden van de zonde. Zo'n vrouw kent het geheim. En dat worden geen sloofjes, echt niet. En dat zijn geen vrouwen die je een doetje kunt noemen. Leest u Spreuken 31 nog maar een keer. Maar ze heeft geleerd wat het belangrijkste is. En in alle bescheiden schoonheid naar de buitenkant is ze van binnen het mooist. Zoals dat ook van de bruid van Christus gezegd wordt. We zongen daarvan. S koningsdochter is geheel verheerlijkt inwendig. Ze is meest om haar inwendig schoon te roemen. Die kostbare geest, die zachtmoedige geest die kostbaar is voor God. Wel, dat is dan de vrouw die zich zo naar de wil van God schikt in het patroon dat de Heere voor haar heeft uitgetekend. Onderdanig. Welke vrouw is nou zo? Sta daar nou naar. Alles wat er in deze tijd gezegd wordt over allerlei dingen die een vrouw tot nog toe niet gehad heeft en die ze nodig nog een keer moet hebben, heeft nog weinig geluk gebracht. Al dat emancipatiestreven en dat zelfstandig zijn van vrouwen en zelf ook carrière kunnen maken enzovoort, heeft nog maar bitter weinig echt geluk gebracht. Het heeft huiselijk ongeluk gebracht. Het heeft ontwrichtingen gegeven. Het heeft ik weet niet wat voor kwaad gedaan. Maar wat de Heere in zijn woord voorhoudt en de weg die hij aanwijst, dat is de weg om echt gezegend te zijn. En nu moet ik de mannen hebben. Want die komen nu in het woord van de apostel aan de beurt. En het trefwoord, als het over de mannen gaat, over hun plichten in het huwelijk, over de positie die zij krijgen van de Heere, niet de positie die ze zelf hebben gepakt, maar die ze van de Heere hebben gekregen, dat is het woord liefhebben. Naast dat woord liefhebben dat Paulus bij voorkeur gebruikt, spreekt de apostel Petrus dan ook van het eren. Nou, dat hoort er ook bij, een vrouw haar eer geven. Maar dat kan ook alleen maar als de ware liefde te toon aangeeft. En dan moet u eens zien, de apostel Paulus in Efeze 5 heeft daar toch nog kennelijk wel heel wat belang bij om dat aan die mannen heel duidelijk te maken. Hij zegt het niet minder dan 4 keer. In vers 25. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief. In vers 28. 2 keer zelfs. Alzo zijn de mannen schuldig hun eigen vrouwen lief te hebben. Die zijn eigen vrouw lief heeft, die heeft zichzelf lief. En dan nog een keer in vers 33. Zo dan ook gij lieden, elk in het bijzonder en iegelijk hebben zijn eigen vrouw, alzo lief als zichzelf. Dat is nogal wat. 4 keer. Waarom? Omdat het kennelijk zo belangrijk is. En misschien mag ik de conclusie trekken, omdat Paulus in zijn leven wel geleerd heeft dat de mannen het heel moeilijk doen. Heel moeilijk. Zo leven zoals ze behoren te leven. En dat het daarom niet 1 keer, niet 2 keer, niet 3 keer, maar 4 keer gezegd moet worden. Omdat ze zo hardleers zijn. Maar zo alleen, als hem dat minstens 4 keer helder voor de aandacht staat. Zo alleen kan een man echt in het huwelijk als hoofd functioneren. Niet anders. Niet hoofd zijn, en ik haak me weer even aan bij wat ik zo pas al zei, en dan die vrouw maar achteruit zetten en negeren en alleen maar zichzelf belangrijk vinden en alleen maar zichzelf in het middelpunt plaatsen en alles in het hele gezin, het gedrag van zijn vrouw en zijn kinderen, maar aan zijn eigen begeerten en aan zijn eigen wil en aan zijn eigen werk ondergeschikt maken. Dat heeft met liefde niks te maken. Wat is dan liefde? Alweer een woord dat uitgelegd moet worden vandaag de dag. Vandaag de dag hoor je ook alles over liefde. En dan zeggen ze het liefst op zijn Engels love. In allerlei songs, in allerlei versjes, ik weet allemaal niet wat. Overal wordt over liefde gesproken en over liefde gezongen. Maar die liefde waar het dan zo druk over gaat, is nog heel wat anders dan de liefde waar het woord van God over spreekt. Veel van de zogenaamde love, de liefde, is niks anders dan puur egoïsme. Erotiek. Seksueel bepaalde liefde. Dat soort liefde is er zat. En je zou zo zeggen, als dat soort liefde een mens gelukkig moest maken, wat waren we vandaag dan allemaal gelukkig? Want die liefde die is er in het huwelijk en die liefde is er buiten het huwelijk en die liefde die wordt voor het huwelijk beoefend. Wat zouden we allemaal gelukkige mensen moeten zijn? Maar de wereld is nog nooit zo ongelukkig geweest als vandaag. En er zijn nog nooit zoveel huwelijks- en relatieproblemen geweest als vandaag. Ondanks deze liefde. Daar kom je dus ook niet veel verder mee. Maar dat komt omdat de ware liefde zeldzaam geworden is. Wat is dan de ware liefde? Ik noem u een tekst die u allemaal kent. Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft. Daar heb je liefde. Echte. Een echte liefde is altijd gevende liefde. Liefde, echt liefhebben, is geven. Hoeveel gaf God niet? Hij gaf zijn eigen zoon. En toen Christus kwam als de liefhebbende zaligmaker, toen heeft hij bewezen in zijn hele leven wat dat is om lief te hebben. Hij kwam om een ander te dienen. Zichzelf voor anderen te geven. Zo had God lief. En zo heeft Christus lief gehad. Kijk maar weer in Efeze 5. We zijn bij vers 25. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief. Gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft. En waarin bleek dat? Dat hij zijn gemeente lief gehad heeft. Daarin dat hij zichzelf voor haar heeft overgegeven. Opdat hij haar heiligen zou. Haar gereinigd hebbende met het bad des waters door het woord. Christus heeft zijn gemeente lief gehad. En de grootste liefdedaad van Christus, het hoofd voor zijn gemeente, is zijn zelfovergave in de dood. Hij heeft zichzelf zo weggecijferd in zijn liefde voor zijn bruidskerk, dat hij alleen maar haar belangen zag en dat hij zichzelf voor haar heeft doodgeliefd. Liefde van Christus heeft die bruidskerk in zijn hart gesloten. En waarom had hij haar nou lief? Waarom? Paulus beantwoordt die vraag niet. Paulus die beantwoordt wel de vraag, waartoe had hij haar lief? Hij heeft haar niet lief gehad, omdat ze het ernaar gemaakt had. Hij heeft haar niet lief gehad, omdat ze zonder enig gebrek was. Hij heeft haar niet lief gehad, omdat ze zo gaaf en zo zuiver en zo rein was, als men zich maar denken kan. Geen sprake van. Hij heeft haar lief gehad met de bedoeling dat ze zo zou worden. opdat hij haar heilig zou maken, opdat hij haar reinigen zou en opdat hij haar straks als een bruid volmaakt, zonder vlek en zonder rimpel, aan zijn vader en aan zijn hemelse engelen zou kunnen voorstellen. Van verdiensten was geen sprake, maar hij heeft haar lief gehad zonder enige verdienst aan haar kant. Hij heeft haar lief gehad met de bedoeling om haar zo schoon, zo heerlijk, zo volmaakt te maken, dat de engelen in verbazing het resultaat van zijn liefdevolle verlossingswerk zouden aanstaren. En dat zijn vader daar ook een welbehagen in kon nemen. En als hij dat alleen maar kan doen door zich voor haar in de dood te geven, zich dood te lieven voor zijn volk, dan doet hij dat. Zo ver gaat zijn liefde. Nou, dat voorbeeld stelt Paulus hier de mannen voor ogen ter navolging. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief. Gelijk ook Christus de gemeente heeft lief gehad. En dat heeft verschillende kanten. Dan zegt Paulus aan de Colossenzen dat die mannen niet verbitterd moeten worden op die vrouw. Niet verbitterd worden tegen haar. Niet lelijk, niet narrig doen tegen de vrouw. Dat geeft verwijdering. Daar wordt zij niet beter van. De kwaliteit van het huwelijk. Wat is daar nog van te zeggen als er verbittering is opgetreden? Wat is er nog van dat huwelijk overgebleven? En wat is er nog van een weerspiegeling van die heilige relatie tussen Christus en zijn bruidskerk? Als en dat gebeurt, mannen hun vrouwen soms slaan. Doet Christus dat met zijn gemeente? Positief. Hoe dient het dan te wezen in het huwelijk? Vers 29, want niemand heeft ooit zijn eigen vlees gehaat, maar hij voedt het en onderhoudt het. Gelijkerwijs ook de Heere, de gemeente. Christus voedt zijn bruidskerk, Christus onderhoudt zijn bruidskerk. Een mens doet dat toch ook met zijn lichaam? Wel nu, in die huwelijksrelatie is het al niet anders, mag het al niet anders wezen. De man heeft de dure plicht om zijn vrouw te voeden en te onderhouden, en verstaat dat nou niet in de meest letterlijke zin van het woord, want dan gaat dat natuurlijk niet op. Maar dat is tot ontwikkeling brengen. De aanwezige gaven in zo'n vrouw moeten gestimuleerd worden. En de man moet rekening houden met zijn vrouw. Met haar conditie. Op wat ze nodig heeft, moet hij letten. Hij dient erop bedacht te zijn. Op haar lichamelijke moeite, als ze maandelijks een moeilijke periode doormaakt, als ze in de overgang is. Die dingen bedoelt God ook. Die staan niet buiten zijn belangstelling en buiten zijn liefderijke zorg. Man en vrouw zijn aan elkaar gegeven om elkander te helpen in alle dingen die tot het tijdelijke en het eeuwige leven behoren. Petrus heeft het over bij haar wonen met verstand. Dat heeft ook met de geslachtsgemeenschap te maken. Wist u dat de Bijbel daar trouwens ook over spreekt? 1 Korinthe 7. Waar gezegd wordt dat man en vrouw zich in het huwelijk niet aan elkaar mogen onttrekken zonder beider goedvinden. En dat ze aan elkaar de schuldige goedwilligheid hebben te bewijzen, opdat het huwelijk gezond zal blijven. Daar gaan huwelijken op stuk. Niet alleen daarop, maar daarop gaan huwelijken stuk. Als de man er niet meer is voor de vrouw en de vrouw er niet meer is voor de man, dan gaan ze naar anderen kijken buiten hun huwelijk. Bij haar wonen met verstand. En aan het vrouwelijke vat als het zwakkere eer geven. Respect tonen. En met voorzichtigheid omgaan. En dan denk ik aan die woorden. En daar pas ik het dan wat de mannen betreft maar op toe. En dan heb ik gelijk ruimte om het toch weer algemene te maken. Als die ook mede erfgename der genade des levens met haar zijt. Opdat uw gebeden niet verhinderd worden. Mede erfgename van de genade des levens. Zoals die vrouw het geheim moet leren van wie de Heere is voor zijn volk. Zo moet die man ook dat geheim leren. Want in dat opzicht staan ze weer helemaal gelijk. Ze mogen onderscheiden zijn wat hun positie betreft. Maar ze zijn gelijk voor God wat het zondaar zijn betreft. En beide moeten leren om erfgenamen van de genade des levens te zijn. Die vrouw en die man. Erfgenaam van een name van de genade des levens, dat is dat je deel krijgt aan dat verzoeningswerk dat door de Heer Jezus verricht is. Dat je deel krijgt aan dat leven dat hij voor dood en doemschuldige zondaren verworven heeft. Dat je deel krijgt aan die genade die door het werk van de Heilige Geest wordt uitgedeeld en toegepast. Ik zei het ten opzichte van de vrouwen, ik zeg het nu ten opzichte van getrouwde mannen, maar ik mag dat toch ook wel weer uitbreiden tot een ieder van ons en iedereen erin betrekken en erbij rekenen. Wat we allemaal nodig hebben vanwege ons gevallen en verloren bestaan, dat is dat wij erfgenamen van Gods genade en van het waarachtige leven zullen gaan worden, gemeente. Wij liggen midden in de dood van nature. En we zijn dood in de misdaden en in de zonden. En we zijn verloren schepselen. En er is geen weg vanuit onszelf tot God. En de erfenis die we meegekregen hebben door onze geboorte uit gevallen Adamskinderen, dat is een erfenis die genoegzaam is om ons naar het eeuwig verderf te sturen. De erfenis die we hebben is een onzalige erfenis. Sluit ons buiten het koninkrijk der hemelen en dat voor eens en voor altijd. Maar nu heeft God genade en die biedt hij aan. Nu spreekt God van het leven en het waarachtige leven. En dat is in zijn Zoon Jezus Christus. En dat wordt aangeboden, aangewezen, aangeprezen met de bedoeling dat we er gebruik van zouden leren maken. Dat we er behoefte aan zouden gaan krijgen. Dat we het niet langer missen zouden in ons leven. Maar dat we haast zouden maken om dat deel, dat goede deel ook te mogen bezitten. Die genade Gods in Christus. Dat we bij dat volk mogen horen dat de Heere zich tot een eigendom heeft verkregen. En dat hij wast met zijn bloed. En dat hij vernieuwt en reinigt door zijn Heilige Geest. Weten, mannen, maar iedereen in ons midden. We moeten weten wat dat is. Dat Christus zich doodgeliefd heeft voor een volk waar geen schoonheid en geen lieflijkheid aan te bespeuren was. Wat dat inhoudt, dat de Heere Jezus zich tot in de dood gegeven heeft. Omdat hij ze zo lief had, allen die hij van de Vader verkregen had. En dat is de eerste plicht die voor ons allemaal geschreven staat. Zoek toch de Heere, terwijl hij te vinden is. En roept hem aan, terwijl hij nabij is. Maar dan, vanuit deze eerste, en vanuit deze meest wezenlijke en allerbelangrijkste vermaning vanuit het woord van God, kom ik toch weer terug bij die roeping die de getrouwde man heeft. We lezen het nog een keer. Gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief, gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft. Ja, maar mijn vrouw, u moest eens weten, u kent ze natuurlijk maar half of nog minder dan half, maar het is soms. Gij mannen hebt uw eigen vrouw lief. Ja, maar gij mannen hebt uw eigen vrouwen lief. En hoe dat dan moet met dat karakter. En vrouwen kunnen hetzelfde zeggen over mannen met zo'n moeilijk en zo'n weerbarstig en zo'n ongelukkig karakter. Hoe dat dan moet met dat karakter. Breng dat nou eens bij de Heer. Breng dat nou eens eerlijk in je gebed bij de Heer als je daar nou zo'n moeite mee hebt. En als dat iedere keer weer een bron van spanning geeft. En als dat verwijdering schept. Maar het staat er. Zonder dat er uitzonderingen gemaakt worden. Gij vrouwen, weest aan uw eigen mannen onderdanig. Gelijk aan de Heere. Gij mannen, hebt uw eigen vrouwen lief. Gelijk ook Christus de gemeente lief gehad heeft. Hoe dat dan moet? Ik eindigde vorige week met de bruiloft in Cana. Ik eindig daar maar weer. Jezus was genodigd. En toen ging het goed op die bruiloft. En toen werd water in wijn veranderd. Het staat wel niet in de Bijbel. Maar vanuit de wondermacht van God in Christus. Zou ik vanavond zelfs dit willen zeggen. Als uw huwelijk in azijn veranderd is. Dan weet Jezus van azijn ook nog wijn te maken. Maar is hij erbij? Is hij erbij? Allereerst als de borg die over huwelijkszonden en huwelijkstekortkomingen ook verzoening moet doen. En allermeest ook als de geest, als de bruideborg die de geest verworven heeft. Om te heiligen en om te reinigen en om te vernieuwen. En om de liefde die misschien aan tanen was. De liefde die misschien zo vaak al gekrenkt was. De liefde die geen kans kreeg om op te bloeien. Vanwege de dorens en de distels van allerlei wrevel en noem maar op. Is hij erbij. Die zo vernieuwend en zo reinigend kan werken in het huwelijk. Zodat het werkelijk iets gaat afstralen. Van de verhouding van Christus en zijn gemeente. Amen. We zingen Psalm 19, het zesde vers. We zullen samen danken. Genadige God, ook na deze boodschap zoeken wij uw heilig aangezicht. En laten we u dan allereerst mogen danken, heren, dat u ons ook vanavond het evangelie nog hebt voorgesteld in die liefhebbende bruidegom, die zichzelf gegeven heeft tot in de dood, die zichzelf niet ontzien heeft, maar die, en we hoorden dat vanmorgen en we horen het vanavond weer, alles gedaan heeft om aan uw recht te voldoen, maar ook alles gedaan heeft om een volk te kunnen zalig maken. En al kostte hem dat dan zijn leven, zo lief had hij zondaars dat hij voor hen stierf. Heren, dat evangelie, het mocht vandaag weer verkondigd worden. Heilig het aan ons hart en geef dat onze harten ervoor ingewonnen, door ingenomen mogen worden. Dat de liefde die ons in hem wordt voorgesteld, ons harde hart mag verbreken en vertederen. Maar overigens, heren, u hebt ons ook uw heilig gebod voorgehouden. En dan met name toegespitst op het huwelijk en op de gehuwden en hun plaats. Vrouwen en mannen afzonderlijk. Heren, laat dat ook niet te vergeefs gesproken zijn. We leven in een tijd waarin we leren, eigenlijk wordt het ons van alle kanten opgedrongen om deze ouderwetse beginselen nu maar eens een keer aan de kant te zetten en er maar eens niet langer over te praten. En zo'n hoofdstuk als dat van Paulus in Efeze 5 en al die andere dingen, om die nu maar eens wat verouderd te beschouwen en tot een nieuwe moraal en tot een nieuwe visie over te gaan. We worden ouderwetse mensen, heren, in een wereld die van u afgeweken is. En als we nochtans, ook zoals vanavond, deze dingen bij de naam noemen en dat woord van u ook aan de orde laten komen. En toch, het is uw wil, heren, en uw geboden zijn heilzaam. Hier in het onderhouden van deze geboden, daar is heil in te verwachten. En de wereld mag het dan op een andere manier proberen, maar het struikelt op de straten. Het mislukt aan alle kanten en toch houdt men dan maar vol, omdat men van u niet weten wil en van uw ordinantiën niet weten wil. Heren, wilt u ons geweten van mannen en vrouwen en van jongens en meisjes en van iedereen binden aan uw heilig gebod, aan uw heilige inzettingen. Wilt u onze gedachten gevangen leggen onder de heerschappij van uw woord en mag door het vernieuwende, door het heiligende, door het bekerende werk van de Heilige Geest, het huwelijksleven, ook in het midden der gemeente, iets vertonen van die relatie tussen u, o Heere Jezus Christus, en uw duur gekochte bruid. Mag er iets zijn van die liefde van Christus en van die gehoorzaamheid van de bruid, van die gewilligheid om hem te behagen. Heere, wilt u herstellen wat stuk is of wat dreigt stuk te gaan? Wilt u genezen wat gebroken is? Wilt u verzachten wat verhard is? Wilt u liefde werken waar de liefde taamt? Wilt u vreugde geven in uw inzettingen? Wilt u herstellen en meer op u oriënteren? En meer ook naar uw beeld herscheppen? En waar gij in beginsel door genade deze dingen kunt waarnemen, omdat u ze zelf gegeven hebt, heren, wilt u dan oefenen in die dingen en wilt u dan voortgang doen hebben in deze zaken en wilt gij zo bewerken dat er inderdaad een verhouding is die u de heren behaagt tussen getrouwden. O God, u bent ook dat deel van ons leven waard om daarmee en daarin gediend en verheerlijkt te worden. Schenk dan genade om naar de norm van het woord te leven door het vernieuwende werk van uw geest. En laat het bloed van Christus bedekken, ook de huwelijkszonden, ook de zonden van nalatigheid, ook de zonde van liefdeloosheid, ook de zonde van opstandigheid en van ontevredenheid. Heere, vergeef alles wat vergeving nodig heeft. Om Jezus wil. Amen. Psalm 105, het 24e vers. Althans, heen in vrede en draagt met u Gods zegen. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.